Uw vader heeft hem laten opstaan uit de dood. Dus eigenlijk zijn we gestorven, net als Christus. Maar dan zullen we ook opstaan en eeuwig leven, net als Christus. Dit is zeker, ons oude ik is samen met Christus aan het kruis gestorven. Alleen zo kan er een eind komen aan onze zondige bestaan. Nu wordt ons leven niet meer beheerst door zonde, want als je gestorven bent, heeft de zonde geen macht meer over je. Dan ben je vrij. Wij zijn gestorven met Christus en daarom geloven wij dat we ook eeuwig zullen leven met Christus. Dit is zeker, Christus is opgestaan uit de dood en hij zal nooit meer sterven, want de dood heeft geen macht meer over hem. Door zijn dood heeft Christus voor altijd een eind gemaakt aan de macht van de zonde. Nu leeft gij tot eer van God. Zo is het ook met ons. Ons oude ik is gestorven, dus de zonde heeft geen macht meer over ons. Wij leven tot eer van God, want we horen bij Jezus Christus. We leven nog als sterfelijke mensen met verkeerde verlangens, maar daar mogen we niet aan toegeven, want dan zou de zonde opnieuw macht over ons krijgen. U vanuit de dood naar het leven gaan. Doe daarom geen verkeerde dingen meer, want daarmee leef je in de dienst van de zonde. Maar doe in het goede, want alleen dan leef je in de dienst van God. De zonde zal geen macht meer over ons hebben, want ons leven wordt niet bepaald door de Joodse wet, maar door Gods goedheid. Betekent dit dat we kunnen doorgaan met het doen van verkeerde dingen? Nee, natuurlijk niet. Jullie weten hoe het gaat met slaven. Als je slaaf wordt van iemand, dan is hij je meester. Dan moet je hem gehoorzamen. Nu vraag ik jullie, wat is jullie meester? Wie is jullie meester? Is dat de zonde die leidt tot de dood? Of zijn jullie gehoorzaam aan God, zodat jullie gered worden? Gelukkig kan ik God danken, want jullie waren eerst slaven van de zonde. Maar nu zijn jullie gehoorzame knechten geworden, in de dienst van het goede nieuws. Wij zijn bevrijd uit de macht van de zonde. Wij zijn nu slaven van de God die ons wil redden. Ik zeg expres slaven, ook al klopt het niet helemaal. Anders begrijpen jullie het misschien niet. Vroeger lieten jullie je leiden door je verkeerde verlangens. Jullie gedrag wordt slechter en slechter. Nu moeten jullie je laten leiden door het goede. Jullie moeten leven als mensen die bij God horen. Vroeger waren jullie slaven van de zonde. Toen hadden jullie niks te maken met de God die jullie wilde redden. En hoe leefden jullie toen? Jullie deden slechte dingen, waar je nu voor schaamt. Zo'n leven leed tot de dood. Maar nu zijn jullie bevrijd van de zonde. Nu zijn jullie slaven van God. Nu leven jullie als mensen die bij God horen. Zo'n leven leidt tot een eeuwig leven. Wie gehoorzaam is aan de zonde, krijgt als beloning de dood. Maar wie bij God hoort, krijgt het geschenk dat ons wil geven. Het eeuwig leven, dankzij onze Heer Jezus Christus.
Dank u wel, Jael. Okay. We zijn hier nog eens vandaag samengekomen. En ik denk dat een van de redenen is waarom we hier samenkomen, is omdat we ook terug, ook vandaag weer kracht en moed willen vinden in onze God. Beseffen jullie dat het een prachtig moment is dat we hier samen het woord van God mogen ontdekken? De voorbije weken keken we eigenlijk terug naar Jezus' dood. En daar hebben we geleerd dat Jezus onze zonde op zich nam en dat hij ons geloof daarin, dat wij daardoor eigenlijk terug bij God mogen zijn en altijd bij God mogen zijn. En dan zijn we hier samen als vandaag, als gelovigen, wij die geloven, of misschien jullie, of misschien wij, mensen die op zoek zijn naar wat dat geloof betekent. En toch zijn er momenten in ons leven dat eigenlijk meer vragen begint te hebben. Twijfels. Wij, mensen die geloven, waarom lijkt het soms zo moeilijk? Waarom doen we zo vaak verkeerd? En dat zijn vragen dan die ons eigenlijk doen beginnen twijfelen. Vragen die ons doen wankelen. En je weet ook niet meer waarom eigenlijk. Vandaag, ik heb eigenlijk goed nieuws voor jullie. Vandaag gaan we zekerheid proberen te zoeken. We gaan zekerheid vinden in het woord van God. En we gaan bemoediging vinden. En we gaan een houvast vinden voor de komende dagen met God. Laten we samen bidden. Dank u wel, Vader, voor deze mooie dag. Vader, we zijn echt samen omdat we weten dat u ons het leven gaf. En we weten ook dat u ons heeft vrijgekocht. Door Jezus Christus zijn we vrijgekocht van de zonde. En mogen we terugkeren tot u. Maar Vader, we weten soms dat het leven niet gemakkelijk is. En daarom komen we ook deze ochtend terug tot u. We komen tot u om te ontdekken wat u ons te vertellen heeft. We komen terug tot u om moed te krijgen. We komen terug tot u om kracht te krijgen. En ook om terug richting te krijgen in ons leven. Vader, ik vraag deze ochtend de zegen over ons allemaal. Raak ons allemaal aan. Vraag dat de Heilige Geest krachtig mag werken. Dat de Heilige Geest ons allemaal mag aanraken. Dat wij echt duidelijk mogen weten wat u van ons verwacht. En ook dat we terug uw liefde mogen proeven. En terug weer overtuigd mogen zijn dat u ons niet alleen laat. Dank u wel, Vader, dat we hier samen mogen zijn, Vader. Amen. In de momenten van twijfel in je leven zijn er eigenlijk drie vragen dat mensen zich af en toe stellen. En die drie, de eerste vraag is, wie ben ik? Waar behoor ik toe? Tweede vraag is, waarom doe ik zoveel verkeerd? Waarom lijkt het alsof er mee zoveel verkeerd zit? Een derde vraag is, wat doe ik hier eigenlijk op deze wereld? En heel gelukkig vinden we het antwoord mooi in de brief van Paulus aan de Romeinen in hoofdstuk 6. En dat is eigenlijk ook een bemoediging die ook weer uit drie delen bestaat. Het eerste deel is, wat is onze identiteit? Tweede, hoe zit het met onze strijd tegen de zonde? En derde, wat is het doel van ons leven? Als jullie potscherven hebben, dan kun je mooi meevolgen. Ik heb een korte leidraad in potscherven gestoken voor jullie. Kun je mooi meevolgen. Het eerste gaat over onze identiteit. Wie ben ik? Hoofdstuk 6, van 1 tot 11. En heel opmerkelijk, Paulus begint eigenlijk in vers 1. Stonende, Christine. Is eigenlijk, mogen we in de zonde blijven? Mogen we in de zonde blijven om Gods goedheid te tonen? En dat is eigenlijk een vraag die eigenlijk in eerste instantie heel vreemd overkomt. Maar ik was het volgende. Paulus wist eigenlijk dat in de tijd dat mensen moeite hadden om hun huidige fouten en verlangens te plaatsen in hun leven. Paulus wist dat mensen een innerlijke strijd hadden van zonde en dat ze voelden dat er iets niet goed zat. En ik had deze vraag veel dieper. Het is niet van, mag ik zondigen? Nee. Als je dat zo leest, dan denk je dat misschien de gemeente in de Romeinen, dat dat misschien mensen waren die misschien wilden zondigen en wilden fouten. Maar dat was eigenlijk niet de vraag. Het is niet dat de mensen wilden zonden, het is gewoon dat de mensen voelden dat er iets niet klopte. En eigenlijk gaat die vraag veel dieper. Die vraag is niet van, mogen we zondigen? Die vraag is eerder van, wie ben ik eigenlijk? Wat is mijn identiteit? Waar behoor ik toe? En het gevolg daarvan is dan ook de vraag, als ik weet wie ik ben of als ik niet weet wie ik ben, wat mag ik dan doen, wat mag ik niet doen? En ik denk, dat is de eerste reden waarom dat we zo twijfels hebben. Dus omdat we zelf niet meer precies weten wat dat onze identiteit is. Anderzijds gezegd, wat is de motor van je leven? Wat stuurt jou iedere dag? Je moet het eens kunnen plaatsen op de volgende manier. Vroeger was het zo dat je eigenlijk had je maar twee keuzes. Ofwel was je iemand die de wet volgde. Je was een Jood vroeger. Dat betekent dat je de wet kende. Je volgde de wet. Je probeerde de wet te volgen. En je was een Jood. Dus je was besneden. Je was echt een Jood. De andere optie was, helemaal tegenovergestelde. Je was een heiden. Goddeloos, wetteloos. Dus je viel onder de zonde. Maar je had een keuze. Ofwel was je Jood. Degene die de wet volgde, of zelfs was je iemand die puur echt in de zonde zat. Toen was het nog gemakkelijk. Het was zwart-wit. Mooi zwart-wit. Zondaar, niet zondaar. Maar toen kwam God eigenlijk. God met Jezus Christus. En toen kwam Gods genade duidelijk. Toen werd het duidelijk voor ons. En Gods genade stelde dat eigenlijk. Gods genade is voor iedereen. Het is niet omwille van wat dat je hebt gedaan. Niet omwille van wie dat je bent. Niet omwille van wat hij weet. Wat hij hebt gedaan maakt niet uit. Maar het is omwille van Gods goedheid. Omdat God zodanig goed was, heeft hij jullie allemaal geroepen. Ons allemaal. En dat geldt voor zowel de Joden, degenen die de wet volgden, als voor de zondaars. Je mag zodanig fout hebben gedaan in je leven. Het maakt niet uit. God zegt van, kom terug bij mij. Wie dat je ook bent. Of dat je nu een Jood bent of een niet-Jood. Of een heiden of een niet-heiden. Maakt niet uit. Maar dan kregen mensen eigenlijk de moeite daarin. Van oké, okay, goed. Wij allemaal, oké, okay, we zijn wel vrijgekocht door God. En we mogen terugkomen bij God. Maar wie ben ik dan precies? Want vroeger, ik ben geen Jood meer, ben ook geen zondaar meer. Wat ben ik dan? Dus ik als ik zondaar was, dat was gemakkelijk. Dan kon ik zondigen. Want dat betekent dat de zonde mijn meester was. Als ik een Jood was het nog gemakkelijker. Want dan wist ik, dan moest ik de Sabbat respecteren. Dan moest ik zoveel zaken van buiten kennen. Moest ik dit en dit doen. En dan wist ik dat ik in orde was. Maar nu dat ik onder Gods genade val, ben ik geen van de twee. En dat doet me eigenlijk twijfelen. Voelen jullie zo'n beetje dat verschil zo? En eigenlijk is dat ook hetgeen wat wij vandaag meemaken. Ik ga het naar de tijd van vandaag meebrengen. Velen van jullie komen van een andere religie. Een andere geloof, misschien laten we zeggen. Geloof tussen haakjes. Misschien waren jullie helemaal niet christen. En toen ik klein was, dacht ik dat het ook zo was. Ofwel was je, als het handelde over God en Jezus, was je ofwel christen. Ging je naar de kerk. Kende jullie de Bijbel? Deed wat dat de Bijbel? Ofwel was je gewoon een atheïst. Iemand zonder God. Ik denk dat velen voor ons misschien ook dat probleem hebben van, kijk, oké, okay, we gingen vroeger naar de kerk, we kenden de Bijbel, we deden wat dat de Bijbel was. Maar dan horen we dat eigenlijk niet dat is wat dat ons bij God brengt. Niet het gaan. Niet, laten we zeggen, het religieuze. We zijn niet religieus of we zijn ook niet heiden. En dat maakt het moeilijk voor ons, oké. Okay. Want als wij dan tot geloof komen, tot waar geloof, dat we beseffen dat God ons riep bij hem, en dat we terug bij God mogen komen, niet omwille van wat we hebben gedaan of wat we niet hebben gedaan, dan beginnen we ons af te vragen, hoe zit het nu met die christelijke wetten? De regels in de kerk, hoe gaan we daarmee om? En tegelijkertijd voel ik dan toch die zonde. Ik ben verloren eigenlijk. Ik ben een beetje verloren, ik weet niet wie ik ben dan. En dan zegt Paulus, opgelet. Jullie hebben niet, het is niet twee keuzes, jullie hebben eigenlijk een derde mogelijkheid. Jullie zitten niet onder de wet, je bent niet religieus, je bent geen heiden, je bent geen zondaar. Maar wat je hebt een derde mogelijkheid is, de derde mogelijke motor van je leven, dat is het leven in Jezus Christus. En Paulus zegt dat jullie identiteit, jullie hebben eigenlijk een leven in Jezus Christus. Wat ik nu ga vertellen, dit gaat over hoe dat we zijn. Het is niet hetgeen wat we moeten zoeken. Het is een pure vaststelling wat ik jullie ga vertellen. Het is een bevestiging van hetgeen wat dat jullie is. En Paulus wil zeggen, jullie moeten het niet zoeken, jullie zijn het al. Jullie zijn geen zondaars, jullie zijn geen religieuzen. Jullie zijn mensen die het leven in Jezus Christus hebben. Dat is jullie identiteit. Oké, goed, dat wel. Maar wat betekent het eigenlijk? En Paulus begint dan verder het uit te leggen wat dat leven betekent. Paulus neemt het volgende. Oké, weten jullie nog Jezus dood? Toen dat Jezus is gestorven, nam Jezus de zonde mee. En de zonde had geen macht meer. De zonde had gewoon geen macht meer in het algemeen. De zonde was er wel, maar had geen macht meer zoals vroeger. Paulus zegt, als jullie tot geloof komen, dan gaan jullie, als teken van uw verbondenheid met Jezus, gaan jullie door de doop, jullie worden gedoopt. En wat betekent die doop eigenlijk? Herinneren jullie eigenlijk nog wat dat die doop betekent? Als je goed nadenkt wat dat die doop betekent, dan ben je terug te ontdekken hoe dat uw leven is. En Paulus gaat verder. De doop staat eigenlijk voor de dood van Jezus. Dus dat betekent, als jullie gedoopt zijn, betekent dat jullie verbonden zijn in Jezus, in zijn doop. Door zijn doop. Jezus is gestorven, dus ook wij zijn gestorven. En daarmee bedoelt Paulus onze oude natuur. Wij zijn dood. Wat dat betreft de zonde. Voor de zonde bestaan wij niet meer. Onze oude natuur, die vroeger met zonde was, die is gestorven en die heeft eigenlijk geen macht meer over ons. We gaan verder zien wat dat dan betekent als de zonde geen macht meer over ons heeft. Maar dus eigenlijk, als wij dan gestorven zijn met Jezus, als onze oude natuur gestorven is met Jezus, en we zijn dus verbonden met Jezus in zijn dood, betekent het ook dat wij ook verbonden zijn in Jezus, alles wat dat erna volgt. Jezus is gestorven, maar Jezus leeft. En Jezus leeft voor Gods glorie. En Jezus leeft in Gods nabijheid. Als wij dus verbonden zijn in Jezus' dood, zijn we ook verbonden in Jezus' leven. Dat betekent dat wij vandaag leven. We hebben een nieuw leven. Niet enkel dat, dus dat betekent dat we vandaag mogen in de zekerheid leven dat we bij God zijn. Vandaag. Maar ook na onze dood zullen we ook bij God zijn. Het zal ietsje anders zijn. Maar we weten dat we vandaag al een nieuw leven hebben. En dat is belangrijk. En wat betekent eigenlijk? Dat betekent dat ons leven niet meer door de wet wordt beheerst. De wet, het religieuze, is niet meester over ons. De zonde heeft ook geen macht over ons. De zonde is ook niet meester over ons. Het is het leven van Jezus Christus. Het Jezus Christus is over ons. En dat is anders. Omdat Jezus Christus is levend. De wet lijkt misschien statisch. De zonde, die is nu dood. Dus dat betekent voor jullie allemaal, jullie die hier zitten en die echt tot God gekomen zijn, weet dat Jezus de motor is van jullie leven. En ik heb eens zitten nadenken. Oké, goed. Ik heb serieus zitten worstelen de laatste dagen. Ik heb over nadenken van, hoe kan ik het goed overbrengen dat het toch duidelijk wordt. Dat het toch in menselijke taal duidelijk wordt. En opeens moest ik denken aan het volgende, aan een paspoort. Dus eigenlijk, vroeger, laten we zeggen, je kan het vergelijken met een status dat je hebt. Als je onder de wet viel, dan had je voor zover het paspoort van de wet. Was je een zondaar, dan had je het paspoort van de zondaar. De zonde. Twee paspoorten. Vergelijk het denk ik met bij Belg of bij een staatsloze. Nu los van het Bijbels principe. Het is puur een voorbeeld. Maar als je Belg bent, betekent dat jullie belasting betalen aan de Belgische staat. Betekent dat jullie genieten van de Belgische staat. Betekent dat je ook wordt veroordeeld door de Belgische staat als je het verkeerd doet in België. Klopt, hè? Bij een staatsloze, dan val je er helemaal niet onder. Hoef je geen belasting te betalen aan de staat. Maar ben je eigenlijk in België ook niet in orde. Administratief gezien. Nu, ik weet, het is een voorbeeld, het is beeldspraak, Jan. Ik probeer het jullie duidelijk te maken. Je hebt een of ander. Maar Paulus zegt dan, jullie hebben geen van beide paspoorten. Jullie hebben een nieuwe paspoort, een nieuw status. Jullie zijn, hou vast, jullie zijn diplomaten, ambassadeurs. Wat is er typisch aan diplomaten in België? Als ze parkeren op een verkeerde plaats, wie betaalt die boete? Niemand betaalt die boete. Die zijn diplomatisch onschendbaar. Als ze iets verkeerds doen, niemand die hen straft. Als jij parkeert, verkeerd parkeert, krijg je 50 euro daar. Begin maar te betalen. Die diplomaten, die zijn vrijgesteld ervan. Die zijn vrij. Waarom? Omdat die diplomaten ook een bepaalde missie hebben. Die hebben een speciale dienst hier. Die vertegenwoordigen een bepaald land. En eigenlijk, wij zijn hetzelfde. Als wij die status hebben van Jezus Christus, betekent dat wij op deze wereld de zonde, die heeft geen macht over ons. En wat bedoel ik eigenlijk? Praktisch, wat betekent het eigenlijk? Toen dat wij vroeger onder de zonde waren, laat ik zeggen, dan waren jullie gedoemd om te falen. Jullie waren gedoemd om te sterven en gedoemd om ver te zijn van Jezus Christus, van God. Er was geen contact meer tussen jullie en God. Dat was het gevolg als je onder de zonde zat. Gedoemd zijn. Je was verloren. De zonde had macht over jou. Je was verloren. Je had geen uitweg meer. Maar als je onder de wet viel, dan moest je doen wat de wet voorschreef, om zo gezegd in orde te zijn. Maar het probleem van de wet is dat niemand de wet kan doen. Dus jullie zijn ook gedoemd om te falen. Jullie zijn allemaal gedoemd om ver weg te zijn van God. Maar God zegt, oké, ondanks alles, ik geef jullie een nieuw status, ik geef jullie een nieuw paspoort. Voilà. Jullie zijn, ik heb jullie geroepen en ik heb het jullie gegeven. Ook al zijn jullie zondaars, wat dat jullie ook hebben gedaan. Ook al doen jullie nu nog verkeerd. Ik heb jullie vrijgekocht en als je nu verkeerd doet, maakt niet uit. Jullie zijn onschendbaar in deze wereld. Daarmee bedoel ik, wat dat er ook gebeurt, jullie zijn onschendbaar. Jullie gaan bij mij zijn. Jullie zullen terugkeren bij mij. Jullie zijn allemaal mensen met een nieuwe betekenis. Jullie hebben een leven in God. Vandaag leef je met God en later leef je ook met God. En dat is jullie vertrouwen, het vertrouwen dat je hebt. Dat is de houvast in je leven. Nog herhaling, het is niet geen wat je moet zoeken nu. Jullie hebben het al. Jullie hebben die status al gekregen. Ik heb een goede vriend van mij. En die is niet christen. En die zegt eigenlijk van, kijk. Ik heb toch, ik ben niet christen, maar ik geloof wel in een schepper. In de ene schepper, ik geloof wel dat ik een schepsel ben van hem. Maar eigenlijk, als ik zou doodgaan, dan zou ik het heel erg vinden dat die kerel, dat die schepper, mij niet terug zou aanvaarden. Want dan zou het wel vreer zijn, want ik heb zodanig wel goed gedaan. Ik doe mijn best om niet verkeerd te doen. En ik zeg tegen die gast, kijk man, eigenlijk zit het anders in elkaar. God wil wel dat je bij hem bent. Je hebt gelijk. God wil niet dat je ver weg bent van hem. De schepper wil niet dat je ver weg bent. De schepper wil dat jij dicht bij hem bent. Maar het is niet omwille van het feit dat jij denkt dat je goed hebt gedaan. Nee. Het is omwille van het feit dat hij jou een status geeft. Dat hij zegt van kom maar terug bij mij. En dus hoef je ook geen zorgen te maken. Dat was het eerste punt. Jullie identiteit in Christus. Jullie hebben een identiteit in Christus. Geen zondaar, niet onder de wet. Jullie hebben het leven. Wat is het gevolg ervan? Kom op punt 2. Onze strijd met de zonde. Waarom is er dan zo'n strijd met die zonde? We hebben toch een leven in Jezus Christus. Maar waarom? Waarom voelen we toch op die bepaalde momenten toch moeite? Kennen jullie dat? Je hebt de indruk alsof, sinds ik tot God ben gekomen, sinds ik tot geloof ben gekomen, leek het alsof dat ik zo heen en weer word getrokken. Het voelt niet lekker. Misschien doe ik. Ik weet niet. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik doe misschien veel, misschien te vaak verkeerd. En het doet wel pijn. Nu, door dit te ontdekken, ben ik tot één ding gekomen. En dat is eigenlijk, vroeger waren wij onder de macht van de zonde of de wet. Dus was het gemakkelijk. Als je onder de zonde zat, dan was jouw meester de zonde. Dus dat betekent, al hetgeen wat hij verkeerd doet, voelde natuurlijk aan. Je had helemaal geen last. Kun je volgen? De zonde was jullie natuur, en dus als je de zonde deed, dan was het oké. Mijn meester is de zonde, ik doe de zonde. We gaan, als het scheef gaat, dan gaan we allemaal scheef. Kun je volgen? Het voelt niet. Maar wat is nu het probleem? Onze oude natuur is kapot gegaan. En we hebben een nieuw leven, wij gaan naar het goede. Maar tegelijkertijd zitten wij nog altijd in ons sterfelijk lichaam, die nog altijd naar de zonde neigt en die door de zonde wordt aangevallen. Zo. En dat voelen we daar in die tweestrijd. Dat is het probleem. Als jullie voelen dat het moeilijk gaat en dat je opeens meer last hebt, ik voel dat die zonde zo mee trekt, dan is dat goed nieuws. Eigenlijk is dat goed nieuws. Want dat betekent dat jullie vernieuwd worden, vernieuwd zijn. Dat betekent dat jullie een ander leven hebben. Besef één ding, dit is een sterfelijk lichaam dat we hier hebben. En oké, we hebben het leven hier gekregen. Maar weet dat u geen die zonde geen macht zal hebben over ons. Die zal ons niet sturen. Vroeger, toen we nog niet God hadden, werden wij gestuurd door die zonde. Onbewust. Maar nu voelen we eigenlijk dat we sterker zijn dan de zonde. Ook al is hier, we zijn sterker. Dat komt door waar we onze nieuwe identiteit hebben in Jezus Christus. Het is een geruststelling. En het is een geruststelling om te weten dat God, dat je nu behoort tot God en dat je leven wordt gestuurd door Jezus Christus. Bovendien ook, we hadden een paar weken geleden ook gezien waarom dat we het moeilijk hebben. Dus in Romeinen hoofdstuk 5, 3 tot 6, staat er ook geschreven. En dat is niet het enige. We mogen er ook trots op zijn dat we het moeilijk hebben. Want door alle moeilijkheden leren we om vol te houden. En door vol te houden worden we sterk in geloof. En door sterk te worden in geloof vertrouwen we dat we eeuwig bij God zullen leven. Kom erop neer, de moeilijkheden in ons leven. God gebruikt die moeilijkheden in ons leven om God beter te leren kennen. En als we God beter leren kennen en we meer vertrouwen in hem. En we meer vertrouwen in hem en we meer zekerheid dat we uiteindelijk echt bij hem horen. En dan denk ik, Paul, en dan over de zonde, wat dat betreft de zonde. Mogen we de zondigen? Moeten we de zondigen? Paulus zegt van, nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Doe het goede, het slechte moet je niet doen. Het leek erop dat Paulus het vanzelfsprekend vindt dat dat voor jullie gemakkelijk is om niet te zondigen, om niet fout te doen. En eigenlijk heeft Paulus wel gelijk, want als je beseft, jullie hebben nu Gods kracht en in God hebben jullie kracht en wijsheid en de hele geest die wij ook allemaal hebben, de hele geest leidt ons constant, leidt ons naar het goede, geeft ons die wijsheid. Dus we doen het, we gaan niet het slechte achterna, we doen het niet meer. En waarom doen we het niet meer? Omdat we in Gods goedheid leven. Als wij in Gods goedheid leven, is het gewoon niet meer logisch dat we nog het slechte doen. Ik denk dat ook ondanks, als je die vraag stellen, mogen we zondigen? Jullie weten best wel diep in jullie zelf dat je het gewoon niet doet. Dat het niet hoort. Omdat we bij God horen. Wat doen we dan in zo'n situaties? We danken God. We zingen voor God. We richten tot God. En we vragen dat hij ons kracht geeft in iedere situatie. Uiteindelijk zal het jullie lukken. God zal jullie nooit in een situatie zetten die te zwaar is voor jullie. Het is zwaar, ik weet het. Ik weet dat zo'n moment in het leven zwaar zijn, dat weet ik. En in het moment zelf dat je in die miserie zit, is het moeilijk om te zeggen dat God jullie er bovenop zal helpen. Maar achteraf kun je altijd zeggen, ah ja, dat moment in mijn leven, ah, het is me gelukt. Zie je, het is gelukt, oké. Maar als je er echt in zit, ik weet dat het moeilijk is. Volhouden, kan je niet veel zeggen. Blijven volhouden. Besef dat je die nieuwe identiteit hebt in Jezus Christus. Derde punt, het doel van ons leven. Eigenlijk zo, wat is dan het gevolg? Vroeger waren wij slaven van de zonde. Vroeger waren we allemaal slaven van de zonde. En wat was het gevolg? Goddeloosheid, onzekerheid, wanhoop, negativiteit, uitzichtloosheid, de dood. We zagen het niet meer zitten zonder God. We waren ver weg van God. Eigenlijk op dat moment hier, in dit gedeelte van de brief van Paulus, worden we eigenlijk herinnerd aan onze eigen zonde. Een goede eigenschap van mensen is dat we kunnen vergeten. Je moest er onlangs aan denken. Onze hersenen hebben de eigenschap om heel vaak zaken te vergeten. En gelukkig wel. Want jullie moeten eens nadenken aan die periodes dat je nog zonder God was. En al die periodes dat je in schaamte was. Of al die periodes dat je vernedering hebt gevoeld. Of al die periodes dat je fout hebt gedaan. Als je daaraan iedere keer moest herinnerd worden, denk dat het niet goed zou zijn. Maar Paulus zegt, denk toch eentjes aan je leven voordat je God had. Was het leven zonder God niet moeilijker dan nu? Wat doen we dan eigenlijk? Wat is de bedoeling van ons? Uit onze natuur is er een drang eigenlijk om God te dienen. Het gevolg is, jullie zijn hier geplaatst. Paulus zegt, jullie zijn hier om God te dienen. Jullie dienen de zonde niet meer. Jullie zijn geen slaven van de zonde meer. Jullie zijn dienaars geworden van God. En daarmee bedoelt hij wij allemaal. Dus jullie allemaal zijn dienaars van God. God heeft ons hier in de wereld geplaatst. God heeft ons hersteld. God heeft ons kracht gegeven. God heeft ons de zekerheid gegeven van het eeuwige leven. En God heeft ons leven een richting gegeven. Maar kijk, jullie kunnen altijd bij God zijn. En nu aan jullie. Nu is het aan jullie. Breng andere mensen tot God. Laat u gebruiken door God. Laten we samen de wereld hier een aangename plaats maken. We moeten niet te ver zoeken. God gaf ons het leven omdat hij van ons houdt. God wil ook dat we bij hem zijn. En God dienen kun je op zoveel manieren. Ik heb ook een vriend van mij die echt zo altijd zin heeft om zo mensen, andere mensen. Dit is een simpele ziel. Heel discrete kerel. Valt niet echt op. Maar iedere keer als die iemand tegenkomt, die heeft die drang van: hey, kan je God? Kan je de Bijbel? Of wat geloof je eigenlijk? Je bent boeddhistisch, hè? Hoe zit dat hier met dat boeddhisme? Hey, weet je wat ik heb? Ik heb een band met God. Ik ben niet religieus, maar ik heb een band met God. En het is zo machtig, ik krijg kracht van God zo. En dan begint hij zo te vertellen over God zo. Ah, zo. We zijn misschien niet allemaal zo ingesteld, maar ik weet dat we allemaal wel God willen dienen. En het is aan jullie om te zoeken wat dat God wil voor jullie. Weet gewoon, jullie allemaal zijn hier om God te dienen. Jullie zijn hier niet gewoon om stil te zijn. Jullie zijn hier niet om gewoon te komen naar de kerk. Niet om te zeggen, nee, we dienen God. En we gaan dat samen doen. Om te eindigen. Dus, in periodes van onzekerheid hebben we 3 vragen. Wie ben ik? 2, waarom doe ik zo verkeerd? En 3, wat is het doel van ons leven? We vinden het antwoord in Paulus' brief, Romeinen hoofdstuk 6. We zijn nieuwe mensen. Onze oude natuur is er nog. We strijden er tegen, maar we zijn nieuwe mensen. En we hebben te vertrouwen dat we altijd bij God kunnen zijn. En die strijd is goed. We weten dat we bij God horen en dat daar die strijd er is. Dus nu weten we waarom dat er strijd is. Omdat we nieuwe mensen zijn. En ons doel is, we gaan samen God dienen. Voor iedereen. Dus de evangelie is voor iedereen bedoeld. En dat is de zin van het leven. Ons leven in Jezus Christus. Laten we samen bidden. Vader, dank u wel voor deze mooie dag. Vader, we weten inderdaad nu dat wij het leven hebben nu in Jezus Christus. En Vader, soms is het inderdaad moeilijk. Het is niet gemakkelijk. Maar Vader, vragen echt uw kracht, uw leiding om verder door te gaan met u. Om altijd bij u te zijn, Vader. Vooral echt uw leiding op ieder moment. Vader, dank u wel voor uw liefde. Dank u wel dat u heeft bevrijd van die zonde. Vooral ook echt dat u ons hart zacht maakt. Dat wij ook die liefde aan andere mensen verder mogen brengen. En dat we samen mogen stappen. Samen als één lichaam. Samen als één lichaam. Verder gaan voor u en met u. Dank u wel, Vader. Vraag uw zegen speciaal over iedereen die hier aanwezig is. Eén ieder die hier aanwezig is, vraagt dat u hen ondersteunt. Dat u hen kracht geeft. Dank u wel, Vader, voor deze mooie dag. Amen.
We gaan samen het laatste lied zingen.
Okay, we kunnen allemaal weer recht staan.
Mensen zo'n
Ik wil jullie graag ter bemoediging nog een tekst meegeven. Ik moet hem daarom niet opzoeken. Ik ga hem gewoon voorlezen. Die komt uit Jesaja 25, vers 7 tot 8. En hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle naties omsluiert, en de bedekking waarmee de alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Heere, Heere, zal de tranen van alle aangezichten afwissen, en de smaad van zijn volk zal hij van de gehele aarde verwijderen, want de Heere heeft gesproken. Amen. Ik wens jullie nog een fijne zondag.